Psalm 13 gaan we lezen. Psalm 13. Het is een psalm van David. Zoals de meeste psalmen van David zijn natuurlijk. Niet alle, maar wel de meeste. Zo deze ook. Er staat in de MBG-vertaling boven gebedsvertrouwen. In andere vertalingen hebben de Bijbelvertalers soms iets andere titel meegegeven. Dat is dan de titel die de vertalers erboven hebben gezet. In de MBG-vertaling staat ook keurig cursief gedrukt. Het hoort niet bij de Bijbeltekst. Maar daaronder begint dan de eerste officiële Bijbeltekst. Dat is dan vers 1. Maar hebt u een Engelse Bijbel, dan staat dat niet bij vers 1. Want vers 1 in de Engelse Bijbel is vers 2 bij ons. Om het een beetje moeilijker te maken. Maar in ieder geval, als we dat nou weten, dan komen we vanmorgen ook al een heel eind. Voor de koorleider staat erboven een psalm van David. Hoe lang, Heere, zult gij mij voortdurend vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, kommer hebben in mijn hart, dag aan dag? Hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Aanschouw toch, antwoord mij, Heere, mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode. Opdat mijn vijand niet zeggen, ik heb hem overmocht. Opdat mijn tegenstanders niet juichen wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heere zingen, omdat hij mij heeft welgedaan. Tot zover deze psalm. Het zijn maar 6 versen, maar toch is het, dat is met alle psalmen zo en heel het woord van God is dat natuurlijk zo, maar toch in het bijzonder als je deze psalm een paar keer doorleest en je laat hem tot je doordringen, dan staan daar toch geweldige dingen in. In de eerste plaats komen we in deze psalm 3, laten we zeggen, personen tegen, met eerbied gesproken. Dat is in de eerste plaats natuurlijk de Heere God. Hoe lang, Heere, zult gij mij voortdurend vergeten? Het is de Heere, dat is de God van Israël, dat is Yahweh, die hier wordt genoemd. En dan ten tweede gaat het over vers 3, hoe lang zal ik, dat is David. David is de tweede persoon. En dan aan het einde van vers 3 staat er ook nog een melding van mijn vijand. Hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Wie dat is, dat weten we niet precies. Maar in ieder geval, als wij denken aan de vijand, dan is dat natuurlijk wel vooral de duivel. Of dat de grootste vijand is voor ons geestelijk leven, daar kunnen we het toch over hebben. Hij is wel een vijand van ons geestelijk leven, zeker weten. Wie hier bedoeld wordt, weten we niet. David had natuurlijk vele vijanden. Hij moest vluchten voor zijn eigen schoonvader. Later moest hij vluchten voor zijn eigen zoon, Absalom, die hem naar het leven stond. Maar wie het hier is, weten we niet. Omdat we eigenlijk over deze psalm eigenlijk niks weten. We hebben niet meegekregen, zeg maar, in de overleveringen of in de aantekeningen. In welke situatie David zich hier bevond toen hij deze psalm schreef. Maar in ieder geval kunnen we eruit concluderen dat het een psalm is die ook wel verraadt dat David heel wat achter de rug al heeft. Heel veel levenswijsheid en heel veel dingen heeft meegemaakt. En een paar weken geleden toen ik deze psalm voor het eerst weer onder ogen kreeg, toen was het ook, en nu nog eigenlijk steeds, dat woord hoe lang nog in het nieuws. Iedere keer weer opnieuw, hoe lang nog, hoe lang moet dat nog doorgaan met al die vluchtelingen die hier naartoe komen? Hoe lang moet dat nog doorgaan met die terreur, dan weer hier en dan weer daar? En vorige week zijn we natuurlijk geweldig opgeschrikt. En van de week weer in Afrika, in Mali. En waar zal de volgende gijzeling of moordpartij plaatsvinden? Dat weten we niet. Maar dat woord hoe lang nog, dat komen we toch steeds tegen als het gaat over de verschrikkingen die over de aarde gaan vandaag. Wij leven wel in heel bijzondere tijden. Nou hebben we toen het beter ging nog vroeger tegen elkaar gezegd, het is de eindtijd. Maar het lijkt er vandaag meer op dan ooit tevoren. De tekenen van de tijd vermenigvuldigen zich en de Heere is aanstaande te komen. En het is goed om dat tegen elkaar te zeggen en dan deze psalm nog een keer te overdenken in dat licht. Want hoe lang nog kan ook zijn, Heere, hoe lang wacht u nog? Hoe lang wacht u nog te komen? Hoe lang moeten we nog naar u uitzien? Maar als we deze teksten tot ons laten doordringen in dat eerste... Want eigenlijk valt de psalm in drie delen uiteen. Hè? Dat eerste deel, dat hoe lang nog, dat is, laten we zeggen, de nood van David die hij uitspreekt. Misschien wel uitschreeuwt naar de hemel, hoe lang moet ik nog wachten? En dan in vers 4 en 5 is het gebed van David. Dat is het tweede deel van de psalm. En dan vers 6 is het geloof van David. Dat is het derde deel van de psalm. Dus het is de nood, het is het gebed en het is het geloof waar deze psalm uit bestaat. Drie delen. Nou, dat is toch voor ons eigen geloofsleven ook erg van belang om dat te onderkennen. Soms zijn we alleen maar in de nood. Andere momenten in ons leven zijn we in de vreugde en in de lofprijzing. En weer een ander gedeelte in ons leven zijn we soms alleen nog maar in gebed en zien we uit naar wat de Heere gaat doen. Maar waar we ook zijn, als we naar de nood van David kijken, dan vinden we dat eigenlijk door de hele Bijbel ook heen, dat hoe lang nog. Het is ook wel een beetje iets van dat hij naar de hemel staat met gebalde vuisten als het ware. Het is ook wel iets van waarin hij de Heere ter verantwoording roept, voor zijn rechterstoel daagt om het zo te zeggen. Van hoe lang denkt u hier nog mee door te gaan? Hoe lang staat er nog in uw agenda dat ik word vergeten en aan mijn lot wordt overgelaten? Hier komt iets van opstand ook naar voren, naar mijn gevoel tegenover de Heere God. Wij kunnen toch heel moeilijk het hele bestuur over ons leven en over de wereld uit handen geven aan hem die op de troon zit. Dat is moeilijk. Dat is vooral moeilijk in een situatie waarin we dingen tegenkomen waarvan we vinden dat ze in ons leven niet zouden moeten gebeuren. Waarom moet ik dat meemaken? Dat is een veel gehoorde uitspraak. Maar dat hoe lang nog, dat vandaag in het nieuws staat toch ook vooral op de situatie waarin wij en ons land en Europa zich vandaag bevindt. Met al die vluchtelingen. Ja, het zijn er in Nederland niet zoveel hoor. Ik weet niet of jullie een AZC... Hebben jullie al een AZC hier in... Of nog niet? Een asielzoekerscentrum? En hoeveel wonen er daar? Hoeveel? 35. Oh, dat is helemaal niks. Waar klaag je dan over? Of klagen jullie niet? Wij krijgen er 500 of 600 in Zeewolde. Ja, dat is nog eens andere koek. En Johan Schep kwam een paar weken geleden al met koffer vol met Bijbels. Alleen de asielzoekers waren nog niet gekomen. Die komen pas in januari. Toen is hij naar een ander AZC gegaan. Maar ik hoor toch wel heel veel Nederlanders klagen. Terwijl het zo'n geweldige gelegenheid is om het evangelie uit te dragen. We hoeven niet meer zo ver naar het Midden-Oosten af te reizen om zendelingen uit te sturen. Ze zijn nu naar ons toegekomen. Dat is toch mooi? En die kans moeten we benutten. En dit is dé gelegenheid om de heerlijkheid van Christus te laten zien aan mensen die uit een duistere oorlogssituatie komen, waarin ze vervolgd en vernederd en verdrukt zijn, gewond soms, alles kwijtgeraakt zijn, niks meer hebben, geen toekomst meer zien voor zichzelf en voor hun kinderen. Hoeveel te meer kunnen wij ze aanbieden de toekomst van de Heer Jezus Christus. En dan moet je niet denken dat het onmogelijk is, want dan heb je het nog nooit geprobeerd. Dan moet je eerst doen wat de Heer zegt om uit te gaan. Om uit te gaan eerst in je eigen Jeruzalem. Nou, dat is hier in, waar zijn we ook weer? In Sliedrecht. Ja, soms moet je even nadenken. Dat je kunt uitgaan in je eigen omgeving. Zoek het aangezicht van God daarvoor. Vraag hem of hij je kan gebruiken. In plaats van iedere zondag alleen maar op de stoel te zitten in de kerk, is het toch heerlijk om uit te gaan met een Bijbel in het Arabisch. Die kun je overal krijgen. En dan wachten op een open deur die de Heer absoluut gaat geven. En dan kun je de vreugdevolle boodschap waar wij elke zondagmorgen over mogen zingen, ook uitdragen aan de moslim. Nou, ik vind het de grootste kans van ons leven. Dus dat hoe lang nog, dat weten we niet, daar weten we geen antwoord op. Maar in ieder geval lang genoeg om een zendingskerk te zijn en te worden. Dat zijn jullie natuurlijk wel, want ik hoor van verschillende mensen die zijn uitgegaan. Maar wij kunnen allemaal zendeling zijn. Corrie ten Boom zei, je bent of zendeling of je bent nog zendingsveld. Nou, dat kunnen we toch wel even meenemen vanmorgen. Je bent of zendeling of je bent nog zendingsveld. En bij al die verschrikkingen die we vandaag zien gebeuren in de wereld en bij al de nood die er is, is het dé gelegenheid om mee te werken aan het sleepnet dat de Heere door de wereld trekt om nog zoveel mogelijk mensen binnen te halen in het Koninkrijk der Hemelen, zoals staat in Matteüs 13. De Heere die wil dat ook een moslim behouden wordt. En ik weet niet of hier bekeerde moslims zitten vandaag. Zitten hier bekeerde moslims? Even rondkijken. Echt niet? Oh joh, wat jammer nou. Nee, dat meen ik echt. Er zijn zoveel moslims onder ons. Ik heb een jongeman destijds voor de televisie gehad. Die kwam in Oezbekistan, nadat hij gevlucht was uit Afghanistan en voor zijn leven moest vrezen, een student aan de universiteit. Hij sprak ook vloeiend Engels toen hij in Nederland kwam. En toen heeft hij eerst Nederlands gestudeerd. En hij woonde 2 jaar in Nederland. Hij sprak zonder enig accent Nederlands. Zonder enig accent. Je kon niet horen dat hij uit het buitenland kwam. Ik zei tegen hem, ik kan het bijna niet geloven. Nou, het was toch echt waar. Hij kwam uit Afghanistan. Maar die kwam in Oezbekistan door het zien van een film, door het leven van Jezus, kwam hij tot geloof. Hij heeft mezelf verteld voor de televisie. En hij heeft dat gebed meegebeden, wat in dat moslimland Oezbekistan op zaterdagmiddag werd uitgezonden voor de televisie, waar een zendeling kwam die een gebed bad en hij heeft dat gebed meegebeden. Hij was geen christen, had nog nooit van het evangelie gehoord, had er nooit een Bijbel gezien. Hij is wel een ontwikkeld mens. Hij had niet zoveel meer met de islam, daar had hij al een beetje afscheid van genomen. Maar toen heeft hij in zijn nood heeft hij dat gebed meegebeden. Want hij zei, ik ontdekte dat hele indrukwekkende verhaal van Jezus dicht bij mijn verhaal stond. Ik was ook op de vlucht. Ik was weg. Ik had geen toekomst meer. Wat moet ik gaan doen? Naar welk land moet ik? Waar moet ik heen? Ik kan hier niet blijven. Waar moet ik naartoe gaan en wat zal mijn toekomst zijn? Zal ik ooit kunnen werken en mijn geld kunnen verdienen? Ik heb mijn studie niet af kunnen maken. Dan noem maar op. En al die onzekerheid die kwam geweldig over hem heen toen ik daar dat leven van Jezus zag in die prachtige film die u misschien ook wel gezien hebt, want het is een hele bekende film geworden. Hij bad dat gebed mee en dat heeft het meeste indruk op mij gemaakt. Toen moest hij verder vluchten, want zijn oom en tante waar hij logeerde, die zeiden, je kunt hier niet blijven hoor. We hebben al verschillende keren hebben we al in de gaten dat ons gezin en ons huis begluurd wordt door de geheime dienst, dus je moet eigenlijk weer weg. En toen is hij weggegaan. Toen heeft hij 2 jaar lang rondgezworven in Rusland. In de hoop 1 christen tegen te komen. En dan ging kerken binnen. Er waren soms een paar oude vrouwtjes die kaarsen aansteken waren of de vloer aan het boenen. Maar verder was er niemand. En in 2 jaar tijd heeft hij niet 1 christen ontmoet. Wie zou hij ontmoeten als hij hier in Sliedrecht zou komen? Hij spreekt de taal natuurlijk niet. Maar dat vraag ik me wel eens af, of bij ons in het dorp. Wie zou die dan ontmoeten? Wie zou hem aanspreken op straat? Niemand. In Rusland ook niet. En toen is hij uiteindelijk via Rusland is hij in Duitsland terechtgekomen. En in Duitsland zeiden ze tegen hem, je kunt beter naar Nederland gaan. Dan heb je meer kans dat je kan blijven dan hier in Duitsland. Toen is hij naar Nederland gegaan, toen kwam hij in Amersfoort terecht, in Leusden bij Amersfoort. Toen kwam er een mevrouw op de fiets, het asielzoekerscentrum binnen op zaterdagmiddag. En die sprak hem aan. En die zei, er is nog een jongen uit Afghanistan. Ik zal hem even opzoeken. Het was een groot asielzoekerscentrum toen. En ze ging op zoek en ze heeft hem gevonden. Jamal heet hij, ik ken hem goed inmiddels. En zij bracht Jamal bij Hamid, hoe heette die jongen dan, die op zoek was 2 jaar lang en nu in Nederland was. En die ontmoetten elkaar die zaterdagmiddag. En toen zei Jamal, die vertelde dat hij ook hier in Nederland was al enige tijd. Hij zegt, hey, morgen ga ik naar de kerk. En toen zei Hamid, maar je bent toch moslim? Ja, zegt hij, ik was moslim. Maar ik ben tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen. En toen dacht hij, nu moet ik oppassen. Voorzichtig zijn. Hij zegt, wat betekent dat? Hoe is dat dan gegaan? En dit was dus de eerste christen die hij ontmoette. Een landgenoot, ook een vluchteling. Want die anderen, die hadden niet naar hem omgekeken. Ja, die mevrouw. Er moest een standbeeld voor oprichten voor die mevrouw. Ik weet niet wie het is. En in ieder geval, ja, Hamid vertelde mij dat die zondag werd hij meegenomen naar de kerk. Die mevrouw zei, ik zal nog even een Bijbel voor je halen in je eigen taal. Toen is hij weer naar huis gefietst en toen heeft zijn Bijbel in het Farsi gehaald. Het Persisch, dat is dus zijn taal. En hij heeft van haar een Bijbel gekregen waar hij helemaal nog niet zoveel van begreep. Maar één ding, dat had hij ook verteld. Hij had al die tijd had hij gebeden tot Jezus. De Jezus van die film, daar had hij vertrouwen in. En toen ontmoette hij Jamal en toen kwam hij zondagsmorgens in de kerk. Hij zegt, en toen begonnen ze allemaal te zingen. Hij zegt, ik keek om me heen, ik wist niet wat ik meemaakte. Hij zegt, ik kon alleen maar huilen. Meer niet. De spreek heeft hij niet begrepen, dat was Nederlands. Jamal vertaalde wel af en toe een beetje voor hem. Maar hij is inmiddels een zending. Ik weet niet waar hij zit op de wereld. Maar ik geloof niet dat hij in Nederland meer woont. Ik ben het oog op hem kwijtgeraakt. Jammer, helaas, maar misschien kom ik hem nog wel een keer tegen. Maar ik dacht, dan komt iemand in Nederland, dan komt iemand in Europa. Dan komt iemand in Rusland, waarvan de Russen zeggen, ja, we zijn al 1000 jaar een christelijk land. En er komt niet één christen tegen. Althans, niet één sprak hem aan. Hoe lang moet het nog duren, zeggen wij, met al die vluchtelingen? Ik hoop dat het nog heel lang duurt. En dat de kerk, want het is een grote test voor de kerk vandaag. Voor de kerk van de eindtijd. Om te laten zien, is de kerk dood of is de kerk levend? Dat is de vraag. Die vraag stel ik mezelf ook. Is de kerk dood of is de kerk levend? Want Jacobus zegt, toon mij je geloof uit je werken. Als je geen werken hebt, dan heb je een dood geloof. En dat kunnen wij christenen heel moeilijk pakken. Maarten Luther had er ook al ruzie mee met die tekst. Maarten Luther zei zelf, die brief van Jacobus is een papieren brief. Die had een vlotter papiertje, dat had niet in de Bijbel gemoeten. Die had andere ideeën daarover. Ja, je kunt je ver verheffen boven het woord. Dat heeft hij op dat punt gedaan, helaas. Maar dat mogen wij niet doen. Wij mogen vanuit ons geloof bidden, Heere, wilt u een moslim op mijn weg brengen? En dan wil ik die moslim het evangelie vertellen. Ik wil zo graag het evangelie vertellen van de Heer Jezus Christus en van de liefde van God. En dan zul je merken dat de Heer de deur gaat openen. Want er zijn er heel velen die misschien uitzien naar het ontmoeten van een christen. Wat zou ik graag een christen ontmoeten? Niet lang geleden is hier, een paar jaar geleden, ik heb er in het Zoeklicht over geschreven, in de Merwede, half december, een jonge man uit Irak gedoopt. In half december, in de Merwede. Waarom? Omdat hij tot geloof gekomen was in de Heer Jezus. Hij kreeg zo'n verlangen om gedoopt te worden. Hij had het evangelie begrepen. Had gelezen over mensen in het evangelie en in de handelingen die gedoopt werden. Hij zegt, Heer, ik wil ook gedoopt worden. Maar ja, hij wist niet waar en hoe en had geen contact met een kerk. Hij kwam wel in een gemeente af en toe. En om een lang verhaal kort te maken. Toen liepen er op straat in Gorinchem een paar straatevangelisten. Die waren foldertjes aan het uitdelen, traktaatjes. Nou, dat is prima natuurlijk. Daar kreeg je een gesprekje mee. En toen zei hij van hoe het met hem was en dat hij tot geloof gekomen was. En dat hij eigenlijk heel graag gedoopt wil worden. En dat de Heer tegen hem zegt dat je moet hier in deze rivier moet je gedoopt worden, in de Merwede. Nou, zeiden die jonge mannen, 3 of 4 waren dat er. Dan zullen we maar, misschien was het wel deze gemeente, wie zal het zeggen, Gorinchem is hier vlakbij. Misschien herken je het verhaal. In ieder geval zeiden ze, moeten maar wachten tot het voorjaar wordt. En nee, zeiden, we gaan helemaal niet wachten tot het voorjaar wordt. Ik wil vandaag gedoopt worden. En half december werd hij gedoopt in, wat is het, de Merwede bij Gorinchem? De Merwede, hè? Heb ik toch goed onthouden, hè? In de Merwede. Hij zegt, en koud dat het was. Maar hij zegt, de vreugde van Christus was zo als een mantel over mij heen dat ik heb de kou niet gevoeld. Die was veel groter dan de kou die ik daar leed. Het was verschrikkelijk koud. Maar de vreugde en de blijdschap van God was groter dan de kou. Dat zijn zulke mooie dingen die we dan zien. Dan zien we de werkelijkheid van het evangelie. Zijn vrouw was omgekomen bij een terroristische aanval in Babel. En daar kwam hij vandaan, uit Irak. Zijn zoontje was bij familie haastig ondergebracht. Die was 7 jaar nu. En hij hoopt dat hij gauw naar Nederland komt. Nou, vertel ik je nou mijn 2 verhalen. Ik kan wel uren doorgaan met dit soort verhalen. Want er zijn er zoveel onder ons. En het is toch zonde, lieve broeder en zuster, als wij dat missen. Als we ons zo in onszelf hebben opgesloten dat we geen oog meer hebben voor onze omgeving. Hoe lang moet dit nog duren? Nou, het gaat misschien wel heel lang duren. Maar laten wij de tijd uitkopen. En laten we zorgen dat we in deze wereld de weerschijn van de Heer Jezus laten zien. In deze verschrikkelijke donkere wereld. In die donkere wereld van de islam. Waar mensen ontvlucht zijn aan de terreur van hun eigen geloofsgenoten. En gaan inzien dat er op die islam misschien nog wel heel wat af te dingen is. Misschien zijn er wel een heleboel die zich afvragen, is dit wel het ware geloof? Moslims. En dan moeten wij niet politiek correct zijn en denken van, nou ja, we moeten maar een moskee voor ze bouwen. Dat zal Saoedi-Arabië wel doen. Die zal hier wel moskeeën gaan financieren. Ze hebben er al 400 op het programma staan in Europa. Dus maak je borst maar nat. We leven in wonderlijke tijden. Maar laten we de tijd toch uitkopen. Dat hoe lang nog, hoe lang zult gij mij vergeten, hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen. Hoe lang zullen wij ons aangezicht verbergen voor de werkelijkheid waarin we leven. Als u een verkeerde idee hebt over vluchtelingen, dan zou ik zeggen, verander je idee. En laat zien dat God, onze God, een plan heeft met deze wereld. Het loopt hem niet uit de hand. Hij weet er overal van. Weet u, in de jaren 30 hebben wij de Joden tegengehouden aan de grens. We hebben de Marjusee met geladen mitrailleurs aan de grens gezet om de Joden terug te sturen Duitsland in. Ze mochten hier niet in. En weet u waarom niet? Ja, we kennen onze eigen geschiedenis vaak niet. Weet u waarom niet? Omdat de NSB te groot werd in Nederland. En het antisemitisme werd te groot. De NSB was zo'n grote partij geworden dat de regeringspartijen in de jaren 30, voor de oorlog dus, vreesden voor die NSB. U weet, de NSB, dat zijn de Nederlanders, die hadden een politieke partij opgericht. Die heette de NSB, de Nederlandse Nationaal Socialistische Partij, of beweging. En die steunde Adolf Hitler in de jaren 30. Grote partij in Nederland. Dat is onze geschiedenis, hè? Wij rammen ons vaak op de borst van, we zijn zo geweldig. Nou, dat zijn we helemaal niet. Koningin Beatrix heeft in het openbaar, in een toespraak, in een indrukwekkende toespraak in Jeruzalem, in het openbaar gesproken over de wandaden van Nederlanders in de oorlog. Als het gaat over de Joden. We hebben ze tegengehouden in de jaren 30. En toen hebben ze gedacht, weet je, we politieke correcte politici in onze regering, die hebben gedacht, weet je wat we gaan doen? We gaan een concentratiekamp gaan we bouwen. En dan stoppen we daar een paar duizend Joden in. Dan hebben we toch nog wat gedaan. En toen hebben ze een concentratiekamp gebouwd. Dat kennen wij nu als Westerbork. Westerbork, dat was van de Duitsers. Ja, maar het was eerst van de Nederlanders. Wij hebben het gebouwd. En daar hebben we Joden in gestopt. En de Duitsers hebben dat voortgezet na de inval in 1940 om het als doorvoerkamp naar Auschwitz te gebruiken. Maar wij hebben hard meegewerkt. Voor 7,5 gulden kon je een Jood verraden die dan werd vergast. En heel veel Nederlanders hebben heel veel 7,5 gulden uitkeringen gekregen vanwege hun activiteiten. En toen heeft God gezegd, nou, de Joden wilde je niet, dan krijg je nu de moslims. Ik zie het als een geestel van God over onze wereld. En we kunnen natuurlijk heel makkelijk de andere kant uitkijken. En we kunnen, zoals iemand zei, destijds, wij woonden langs de spoorlijn, zei hij, en wij zaten onze psalmen te galmen en de treinen denderden langs richting Auschwitz. Die woonde in Oost-Nederland ergens. Hoe lang nog? Laten we eerlijk zijn en naar deze situatie kijken in de wereld. En laten we maar niet naar anderen wijzen. We hebben genoeg aan onszelf. Het wordt tijd dat de kerk zich verootmoedigt voor God. Schuldbeleid over een verleden dat helemaal niet zo mooi is. En zegt, Heere, hoe lang kunt u mij nog gebruiken in uw dienst? Mag ik een zendeling zijn? Mag ik de weerschijn zijn van uw heerlijkheid? Zoals 2 Korinthe 4, vers 18 dat zegt. De weerschijn van de heerlijkheid van God. De weerschijn van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Als moslims dat in ons land mogen ontdekken, dan krijgen we nog goede tijden hier. Laten we niet schromen dat te doen. Laten we zeker niet heulen met de vijand. Laten we niet meegaan in het grote koor dat geen uitweg meer ziet vanwege de situatie. Want politici weten het ook niet, maar wij weten het wel. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten we zo ons hoofd verheffen en laten we zien op wat God met ons leven bedoelt. Ook als het gaat over de situatie vandaag. Onze nood kan hij omzetten in een geweldige kans. En dan staat hier, hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? En hoe lang zal ik plannen koesteren die mislukken? En hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zult gij mij vergeten? Wat een jammerklacht naar de Heere God. En weet je, we kunnen vanmorgen tegen elkaar zeggen, hij vergeet ons niet. In Jesaja 49 staat dat hij onze naam geschreven heeft in de palm van zijn hand. Heb je die tekst al onderstreept in je Bijbel? Dat mag je je toe-eigenen. Als je dan denkt aan die grote God in de hemel, de schepper van hemel en aarde, die de oceaan in zijn hand kan nemen, dat mag je de Heere eraan herinneren. In die hand staat ook jouw naam gegraveerd. Staat daar beschreven. Heere, wilt u nog eens in uw hand kijken? Daar staat mijn naam toch. De Heere vergeet ons niet. Jesaja 49 zegt al, zou een moeder haar kind vergeten. De Heere vergeet u niet. Wel, dat zijn geweldige belangrijke dingen die we ons mogen toe-eigenen. Dat verheft ons uit de dorheid en de doodheid van een dood christenleven in een levende wandel met de Heer Jezus. De Bijbel heft ons op. De Koran drukt een mens neer, maar de Bijbel heft een mens op. Dat vind ik zo'n groot verschil. Ik weet niet of je wel eens een Nederlandse Koran gelezen hebt, maar als je een paar versen gelezen hebt, dan voel je al dat je steeds verder eigenlijk in de grond verdwijnt. Er blijft helemaal niks van je over. De menswaardigheid in de Koran is ver te zoeken. Maar in de Bijbel is daar de liefdevolle God die afdaalt tot ons niveau, ons bij de hand neemt en ons optilt naar zijn niveau. Wel, de nood van David is hier heel groot. Dat kunnen we wel begrijpen uit de tekst. De verlorenheid van David, het alleen gelaten zijn van David, komt hier heel duidelijk naar voren. En wat heeft hij niet meegemaakt aan moeilijke dingen? Wat heeft hij niet gezien dat het leven pijn doet? Wat heeft hij niet gezien, zelfs in zijn eigen gezin, later, en ook met zijn schoonvader, natuurlijk, koning Saul. Maar ook in zijn eigen gezin, als zijn zoon zijn leven tracht hem te benemen. Wat een moeite heeft David gekend. En vanuit die moeite roept hij tot de hemel. Dat zijn indrukwekkende dingen. En dan gaat het naar het tweede gedeelte. Dan gaat het naar het gebed van David. Wat toch een heel indrukwekkend gebed is. Want het is net alsof hij hier vanuit het protest naar de hemel, Heer, hoe lang denkt u nog dat ik door kan gaan? Hoe lang moet ik nog in deze situatie leven? Gaat het naar de verootmoediging. En dan komt hij als het ware op zijn knieën voor de Heere. En dan zegt de Heere, antwoord mij, Heere, mijn God, verlicht mijn ogen. Oh, dat heb ik onderstreept. Verlicht mijn ogen. En dat hebben wij ook allemaal nodig. Dat is een nieuwtestamentische tekst, zou ik bijna zeggen. Paulus zegt tegen de Efeziërs in hoofdstuk 1, vers 17 van de Efeziërsbrief: ik bid dat jullie verlichte ogen van je hart mag krijgen. Verlichte ogen van je hart. Dat je niet alleen maar ziet de dingen die voor ogen zijn, voor het natuurlijk oog, maar dat je mag zien op de eeuwige dingen. Op die onzichtbare werkelijkheid die er is in het heilsplan van God. Dat je mag zien wat hij doet, wat de wereld niet ziet, maar wat de gemeente van Christus wel mag zien. Verlichte ogen van je hart. Dat is iets geweldigs. Dan wordt het van een dood geloof een levend geloof. Want dat is waar Paulus over spreekt in die Efezebrief. De verlichte ogen van je hart, zodat je weet welke hoop zijn roeping wekt. En hoe heerlijk de erfenis is van, voor de heiligen in het licht. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Zo staat het daar, bij die verlichte ogen van je hart, dat je dat zult zien. De verlichte ogen van je hart, dat je zult zien de kracht die de Heilige Geest je geeft. Daar staat het woord dynamis, dat komt van ons woord, of ons woord dynamiet is daarvan afgeleid. Dynamiet, dynamische kracht. Dynamiet. En wat zijn wij? We zijn vaak toch van die slapjanussen. Ja, ik bedoel het algemeen, hè? Niet jullie per se, hè. Ik bedoel in het algemeen, als ik naar de christenheid kijk. De kerk zwijgt toch voor een groot deel. Ik was zo trots op vrienden van ons in Apeldoorn. Die hebben met een heleboel, zij waren niet organisatoren daarvan. Maar één wel. Die kennen we van heel nabij. En die mensen daar, tientallen christenen, hebben daar uit het asielzoekerskamp mensen meegenomen, uitgenodigd om bij hen te komen eten. En in tientallen, ik weet niet, een paar honderd gezinnen, die hebben een heerlijke maaltijd gekookt. En die mensen hebben daar gegeten, bij die families. Gewoon moslims. En sommigen spraken de taal niet, de meeste niet, spraken natuurlijk geen Nederlands. Maar ze hebben wel gezorgd dat zoveel mogelijk vertaald kon worden met Syriërs die Engels spraken. En zo hebben ze dat verdeeld. Nou, dat vond ik nou geweldig. Dat vind ik nou geweldig. Want weet je, de liefde maakt vindingrijk. Als er liefde is in ons hart, dan maakt dat vindingrijk. Toen ik verliefd was, toen heb ik allerlei momenten bedacht waarop ik mijn vriendinnetje kon zien en ontmoeten. Ze werkte in Amsterdam en ze zat daar in de verpleging, in de opleiding. En ze is nu nog steeds mijn eerste vrouw, ze zit hier op de voorste rij. Maar liefde maakt vindingrijk. Je bedenkt allerlei plannetjes. En dat is ook zo naar... Als het de liefde van God in ons hart komt. God is ook heel erg vindingrijk, omdat hij van ons houdt en ons op allerlei manieren probeert te zegenen en wel te doen. En als we de liefde in ons hart hebben, dan worden we ook vindingrijk zoals die mensen in Apeldoorn. En ik geloof ook in een andere plaats hebben ze het ook gedaan, maar ik weet niet meer waar dat was. Maar in ieder geval mensen uitnodigen om te komen eten. En zo kunnen we allerlei dingen bedenken. We kunnen allerlei dingen bedenken vanuit de verlichte ogen van ons hart, zodat we anders naar de situatie kijken. Anders dan de wereld. En niet op dezelfde manier. En er gebeuren natuurlijk verschrikkelijke dingen. Dat er jonge moslims zijn die zichzelf hun leven minachten om anderen de dood in te jagen, zoals we dat vorige week in Parijs hebben gezien. Verschrikkelijk. Wat ben je dan ver weg? Wat ben je dan ver weg bij de schepper van hemel en aarde? Als je de dood gaat koesteren als je grote ideaal, wat ben je dan van de duivel bezeten? Want hij is de mensenmoorder van de beginnen. En hij is erop uit om ook jonge mensen in de islam de dood in te jagen. En wat is daarop ons antwoord? Dat is de boodschap van het leven. Je hoeft niet dood, je mag leven. En iedere moslim die zichzelf zo vernederd ziet door zijn geloof. Want iedere moslim is een gevangene van de Koran en van de islam. Maar die mogen wij de boodschap van de bevrijding verkondigen. En dat is zoiets moois. Daar moet je zelf ook oog voor krijgen. Je moet verlichte ogen van je hart krijgen om te zien waar je zelf toegeroepen bent door de Heere. En als je dat gaat zien, dan word je vindingrijk om het ook de anderen te gaan gunnen. Als dat niet in je hart aanwezig is, moet je vragen, ben ik wel geroepen? Heb ik wel de Heilige Geest ontvangen die mij deze verlichte ogen van mijn hart kan geven? Ben ik wel toegerust met de gaven en de schatten van de Geest om in deze wereld getuige van de Heer Jezus te zijn? Ben ik wel een ambassadeur van Christen? Wie ben ik eigenlijk? En als we ons zo vernederen voor de Heer, zoals David dat doet hier. Heere, antwoord mij, geef mij verlichte ogen van mijn hart. Opdat mijn vijand niet over mij zal juichen wanneer ik wankel. Nee, als we wankelmoedig blijven en wankelen, dan zal de vijand juichen. Ja, die zal blij zijn. Zolang je maar op je stoel blijft zitten en niks doet, dan is de duivel blij. Dan kan hij zich met andere dingen bezighouden, hoeft hij zich niet met jou bezig te houden, want jij bent al in zijn gevangenschap. Maar David zegt dat niet gebeuren. Dat de vijand niet zeggen, ik heb hem overmocht. Nee, dat de vijand ten onder gaat in de overwinning van de Heer Jezus. Wij zijn meer dan overwinnaars, immers zegt het Nieuwe Testament. Dat we toegerust zijn met de gaven en de schatten van de Heilige Geest. Om in deze wereld getuige van de Heer Jezus te zijn. En dat hoeft niet meteen, je hoeft niet meteen het evangelie te verkondigen. Je hoeft niet eerst naar de Bijbelschool, dat is helemaal niet nodig. Je moet wel zorgen dat je je Bijbel kent natuurlijk. Maar toen de grote prediker Spurgeon op de universiteit theologie begon te studeren, zei hij in het tweede jaar van wat heb ik hier eigenlijk allemaal aan? Ik stop ermee, we moeten het evangelie verkondigen. En hij ging weg. En hij ging het evangelie verkondigen. Hij werd de prins der predikers. Grotere predikers dan Spurgeon heeft de kerk nooit gekend. Maar we kunnen ons een heleboel ballast en een heleboel theologie op de hals halen. En zelfs een heleboel kennis van het profetisch woord, waar ik een groot voorstander van ben. Maar je kunt allerlei dingen je mee bezighouden en vergeten het evangelie te verkondigen. Vergeten een ambassadeur van de Heer Jezus te zijn. Heer, geef mij verlichte ogen van uw hart, van mijn hart, opdat de vijand niet over mij juichen. Dat is een geweldig gebed. Opdat de vijand niet over mij juichen wanneer ik wankel. Dat is een geweldig gebed waar de apostel Paulus zegt voor te bidden als het gaat om de Efeziërs. En dat, die hele Efezebrief staat toch ook in het teken van de geestelijke strijd. Die Efezebrief die zegt ook dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis. We moeten geestelijke ogen krijgen om te zien welke een grote demonische macht deze wereld heeft bevolkt. En altijd al, maar vandaag steeds meer tot uiting komt in allerlei wandaden. Ook in ons eigen volksleven en internationaal, op allerlei gebied. Hoe het gaat worden, ik kan het nu niet zeggen. Hoe het gaat worden in de grote wereldpolitiek, ik weet het niet. Of er nog meer moslims in Nederland en Turkije zometeen bij de Europese Unie komt, dan krijgen we er nog 80 miljoen bij. Dan hebben we helemaal onze handen vol. Ik weet het niet. Hoe zal dat gaan, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Dat de Heer ons wil toerusten met die geestelijke wapenrusting waar de Efezebrief over spreekt. Die geestelijke wapenrusting om die aan te doen. Dat geen theorie voor ons is. Dat het geen bijbeltekst is. Maar dat we die werkelijk aandoen. Om in de geestelijke strijd deel te nemen aan de strijd. En daarin een overwinnaar te worden. Dat is Gods bedoeling. En daarvoor zitten we zondagsmorgens in de kerk. Laten we zijn zoals John Wesley. Die zei, ik ben op weg naar de hemel en ik wil zoveel mogelijk mensen met me meenemen. Is dat je verlangen? Dat is ook het verlangen van de Heer voor jou. De Bijbel zegt dat we mogen wandelen in de werken die Hij tevoren voor ons bereid heeft. Dat we die zullen doen. Heb je ooit eens afgevraagd wat heeft de Heer voor jou bereid? Ben je ooit gehoorzaam geworden aan het woord van God? Heer, hier staat het in de Bijbel. Ook in Efeze. Hoofdstuk 2, ik meen vers 10. Heb je ooit de Heer gevraagd, wat is uw taak voor mij? Wat mag ik doen? Waartoe hebt u mij geroepen? Want als je geroepen heeft, dan gaat hij ook bekwamen. Dan gaat hij ook toerusten. Dan word je bekleed met dat instrumentarium dat je nodig hebt om aan je roeping te voldoen. Dat is iets geweldigs. Dat is levend geloof. Daar moet het van komen. En als hier David in de nood is, dan schreeuwt hij tot God en dan raakt hij de juiste snaar in deze psalm als hij bidt om de verlichte ogen van zijn hart. Als hij bidt dat hij mag zien het heilsplan van God. Nogmaals, het loopt God niet uit de hand. Ook in de wereld van vandaag niet. En dat hij dat dan mag juichen over de goedertierenheid van de Heer. Want dat is het derde deel van deze psalm. Dat hij juicht over de goedertierenheid van de Heer. Ik vertrouw op uw goedertierenheid en over uw verlossing juicht mijn hart. Dat vind ik zoiets geweldig. Mijn hart juicht niet altijd, moet ik eerlijk bekennen. Integendeel. We zijn toch vaak begaan met de dingen die er in de wereld gebeuren. Het drukt ons te neer. Het houdt ons gevangen. Het houdt onze gedachten bezig. En slapeloze nachten kennen we allemaal, denk ik, die dan heel lang duren. En die steeds, de nacht die dan steeds donkerder wordt. Maar hier gaat het naar de bergtop. Hier gaat het naar het juichen over de verlossing. Want hij heeft verlichte ogen van zijn hart gekregen. David heeft gezien wat Gods heilsplan is voor zijn leven. Dat het niet allemaal zomaar in zijn leven gebeurt. Dat het niet een aaneenschakeling is van toevalligheden. Maar dat God zijn leven in zijn hand houdt. En de Heer houdt ook jou en mijn leven in zijn hand. Wat er ook in je leven gebeurt. Door welke diepe dalen je ook moet gaan. En wat voor moeite je ook moet meemaken. De Heere weet daarvan. Kijk, dan gaat je geloofsleven gaat werken. Wanneer je in de diepte bent. He, zoals Psalm 130 zegt, uit de diepte roep ik tot u. De berijmde psalm zegt uit de diepte van ellende. Nou, dat staat niet in de onberijmde tekst. Dat staat uit de diepte. Dat is op weg naar Jeruzalem. Dan moet je door het Kidrondal. En dan zie je op naar de hoge muren van Jeruzalem. Uit de diepte roep ik tot u, daar waar uw tempel staat en uw troon, heren. Maar daar mag ik uw troonzaal binnengaan. Ik ben nu nog in de diepte, maar ik ben op weg naar de hoogte. Dat is het geweldige van deze psalm. We gaan vanuit de diepte gaan we naar de hoogte. We gaan van de diepte van de beek Krit, zoals in het leven van Elia, naar de hoogte van de berg Karmel, waar hij proclameert dat de Heere God is en dat hij alle dingen in zijn hand houdt. Dan komt er vuur van de hemel en dan wordt dat offer daar voor het volk van Israël, verbrand en tot de Heere gebracht. En dan roept het volk, de Heere is God. Dan ziet Elia vrucht op zijn werk. En misschien moet het bij u ook nog van de Bekrit naar de berg Karmel. Kijk eens in de spiegel. Beproef jezelf. Onderzoek jezelf. Heer, hier ben ik. Wat kan ik doen? Amen. Zullen we samen danken? Heer, we danken u dat we mogen leven bij een open Bijbel. Dat we mogen leven bij uw heilsplan. We danken u dat we mogen weten, u de almachtige God, dat de situatie in deze wereld, die zo donker is, niet uit de hand loopt. Dat u alle dingen weet en dat het gaat naar die grote dag als de bazuin klinken zal. En we in het huis van de Vader worden opgenomen. En dan mogen we daar zijn en degene die u ons hebt toevertrouwd. Dan mogen wij daar zijn en degene die door ons getuigen is. En door onze geloofswandel tot de Heere Jezus zijn gekomen. Oh, wat een schade zal dat zijn. Heere, mogen er bij ieder van ons heel veel zijn die dan getuigen dat wij een instrument waren voor hen om tot geloof te komen. Heere, we bidden u dat u ons zegent. Dat u ons uit uw heiligdom zegent. En dat we mogen zien dat ons geloof concrete werkelijkheid wordt in deze donkere wereld. In deze wereld die bloedt uit duizend wonden. In deze wereld die zoveel duisternis tegemoet gaat. En straks in de grote verdrukking komt, zodat de mensen zullen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. We zijn daar naartoe op weg. Maar nochtans wilt u de gemeente, zolang die op aarde is, de weerschijn laten zijn van uw heerlijkheid. Help ons om gehoorzaam te worden. Om in uw voetsporen te treden. En te zeggen, Heere, wat mag ik doen? Zegen zo'n ieder van ons in Jezus' naam. Amen.